Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Wie van jullie wacht er graag? Er zijn twee eigenwijze mensen, toevallig familie mij die een hand opsteken. Ik ga ervan uit dat het niet helemaal serieus bedoeld was. Nee, de meeste van ons wachten niet graag. Het zit ook in ons mensen verstopt eigenlijk. Hè. Ik zie het ook al bij onze kinderen vanaf heel kleins af aan. Op het moment dat er een behoefte speelt, een babytje gaat huilen. Of als ze iets groter zijn, dan zeggen ze alleen maar dingen als, maar ik wil nu. En ook als we groter zijn, zit het nog steeds wel in ons. Als er een bepaald behoefte is en we zitten gevangen in de tijd, alle tijd die zich afspeelt totdat we dat krijgen wat we willen, vinden we een moeilijke tijd. Wachten is moeilijk. En in die zin is het misschien een pittige boodschap vanochtend, want we worden opgeroepen om te wachten. En dat zinnetje, hè, wacht op de Heer. Ik lees het vanochtend vanuit Psalm 27, dat ik zelf ook een prachtige psalm vind, maar ik had evengoed 30 andere teksten uit de psalm kunnen halen. Want 30 maal in de psalm en ook in Jesaja klinkt diezelfde zin, die formule, wacht op de Heer. En als je die betekenis van het woordje wachten, er zit vaak iets in van geduld hebben of hopen op of verlangen naar. Als je in die context het uit de Bijbel zou halen, kom je het bijna 300 keer tegen. En wacht op de Heer, verwacht het van Hem. Maar vanochtend wou ik mij beperken tot Psalm 27. En daar eindigt uiteindelijk die psalm mee als een soort ultieme aanmoediging, aansporing naar zichzelf, zegt David. Wacht dan toch op de Heer. We lezen samen Psalm 27. Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. En al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang, woon in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen en hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad en hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd vier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij en wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot mij niet. Verlaat mij niet. God, mijn behoud. Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mijn liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer, en leid mij op een effen pad. Bescherm mij tegen mijn vijanden en lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. Mag ik dan niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Tot zover. Ik zei het net al in mijn inleiding, wij hebben als mensen van nature moeite met wachten. En nou heb je wachten en wachten. Ik moest zelf denken aan een voorbeeld uit mijn eigen onderwijspraktijk. Ik werkte voor de zomer nog in Emmen en een paar jaar geleden werkte ik daar op twee locaties. De school waar ik werkte had drie gebouwen eigenlijk. Eén gebouw in het midden voor de MAVO. En dan had je er een fietspad tussen en aan de ene kant had je een speciaal gebouw voor alle brugklassen, alle niveaus door elkaar. En dan had je aan de andere kant van een enorme parkeerplaats had je dan het gebouw voor HAVO en VWO. En nu wilde het wel eens dat ik les had gegeven in het gebouw van de brugklassen, dus dan moest ik best wel end lopen als ik een les daarna aan de kant van HAVO en VWO moest lesgeven. En dat is tijd die gewacht moet worden, door leerlingen over het algemeen. En nu was er al gauw een regel binnen de school van, als je van de ene locatie naar de andere locatie toe moet, laat dan leerlingen in de tussentijd niet zomaar onbeheerd een lokaal binnen. En dat had een reden, want er waren eigenlijk twee typen klassen en die gaf ik ook allebei les. Vaak met zo'n tussenpauze van een wandeling van 7 minuten. Ik had wel eens een klas die dan toch een lokaal ingelaten was, tegen de regel in. En dan zag ik vaak een leerling bij de ingang van het lokaal staan. En iedereen die herkende misschien wel, dat was degene die de wacht moest houden. Van, hij komt eraan! En dan wist ik wat er aan de andere kant van die muur gebeurde, dat was weinig soeps. Dus ik had vaak overleg met een collega op dezelfde gang die dan les gaf van, ja, als het die klas is, alsjeblieft, laat ze niet binnen. Stuur ze eventueel naar de kantine, dan neem ik ze onderweg wel mee als ik naar mijn lokaal toe loop. Want er gebeurde gewoon weinig soeps in die 7 minuten wachten. Want het wachten, zeker op die leeftijd, is gewoon ingewikkeld. Ze gaan niet braaf achter een tafel zitten met een boek. Maar ik heb in al die jaren 1 klas gehad, en daarom herinner ik me ook nog, dat was klas A, 3A, ik zie ze nog voor me, die kon dat wel. Er was een klas, die kon tegen mijn collega zeggen, als je dat uur daar staan, laat ze gewoon binnen. Waarom? Als ik aankwam, ook al had ik 7 minuten gelopen, dat was gewoon rustig in het lokaal. Sommigen die waren hun boek al voor zich aan het hebben, of ze waren met elkaar aan het kletsen. Dat was ook een klas die het onderling heel goed had met elkaar. Die kon het gewoon gezellig maken met elkaar zonder rotzooi te trappen. En ik denk het meest ondeugende wat gebeurde, is dat er misschien een leerling achterin huiswerk van de ander aan het overschrijven was. Maar ja, daar was ik alleen maar blij mee, want het bespreken ging een stuk vlotter dan wanneer ze het huiswerk niet hadden opgeschreven. Met andere woorden, dat was een klas die het wachten op een goede manier invulde. En ik vroeg me af, als wij worden opgeroepen om te wachten, en dat kun je in brede zin nemen, maar ook misschien op kleinere schaal, hoe wachten wij dan? En als het gaat dat wij de Heer Jezus weer verwachten, dat hij op een dag komt, hoe wacht ik? Hoe wachten wij? Wachten wij als zo'n klas die eigenlijk het onvrede, een soort onrust gaat trappen, het eigenlijk wil forceren van, ik heb geen zin om te wachten. Of treft de Heer als hij aankomt zo'n klas aan die goed bezig is, die wel in verwachting is van, hij komt, maar de tussentijd niet aanwendt om ongein te trappen of onrustig te worden en ongeduldig te zijn. Ik denk als je het hebt over wachten en wachten, en dat zie je ook in het Hebreeuwse woord als die voor gebruikt wordt, heeft vooral te maken met dat tweede wachten. Dat plaatje van uitzien naar. Er is wel een tijd te overbruggen, maar ik denk dat het heel relevant is hoe je die tijd overbrugt. En als David spreekt over wacht op de Heer, dan gaat het over een soort verwachting. Niet een soort uitzitten van of een passief wachten, maar een tijd die je met een soort verlangen jezelf aan kan vuren van wacht op de Heer. Maar doe dat wel met een verlangend hart, met een hart dat hoopt en vertrouwt op God. Dus dat is de vorm van wachten waar hier over gesproken wordt. Want, en daar kom ik zo op, er is ook een gevolg, en dat zie je op verschillende plekken in de Bijbel, van het niet willen of niet kunnen wachten. En ik wou met jullie een paar voorbeelden bij langs. Het kan namelijk zijn dat je in een afwachting van iets bent en daar ook werkelijk Gods leiding in ziet. En dat je weet, God heeft een belofte in mijn hart gelegd. Maar dat je jezelf toch in de vingers snijdt. En dat ligt heel makkelijk op de loer. Namelijk dat je zo erg naar iets verlangt, zo graag iets wilt. En dat kan in eerste instantie op basis van iets heiligs zijn. Een verlangen dat God in je hart heeft gelegd of een aanraking die je hebt gehad. Maar dat je toch zo ongeduldig bent dat je geneigd bent God te manipuleren of naar je eigen hand te willen zetten. Een paar voorbeelden ervan uit de Bijbel. Abraham, toch een man Gods, had een belofte gekregen. Uit jou zou een enorm nageslacht komen. En Abraham had die woorden van God meegekregen en hij vertrouwde erop. Hij was ook gehoorzaam, hij ging op weg. Het is ook niet voor niets een van onze aartsvaderen. Maar ook hij kreeg te maken met een soort ongeduld. Hij wist, God heeft een belofte gegeven, je krijgt een zoon, ik krijg een enorm nageslacht zelf. Maar op een gegeven moment dacht hij toch, ik moet God een handje helpen. En bij een van zijn bijvrouwen, Hagar, dacht hij van, nou, misschien dat ik God een handje moet helpen en door een nakomeling bij haar op te wekken, dat dan Gods belofte wel door zou gaan. Nou, we weten allemaal, we kennen de Bijbel, dat niet Gods belofte was. Het ging uiteindelijk om Isaac, waar God zijn belofte aan gegeven had. En je zou kunnen zeggen dat jezelf mengen in Gods belofte uiteindelijk vaak een bron van conflict, van ellende wordt. God houdt wel zijn belofte uiteindelijk, maar je betaalt een dure prijs. In het geval van Ismaël ontstaat er een conflict in het gezin. En je zou, als je die hele lijn doortrekt, zelf naar vandaag de dag kunnen zeggen van ja, dat heeft een dure prijs. Ismaël, de Arabieren, die zien Ismaël als hun voorvader, dat daar de belofte aan doorgegeven is. De profeet Mohammed, die ziet ook Ismaël als zijn voorvader. Je zou kunnen zeggen, als je naar het Midden-Oosten kijkt, dat een heleboel ellende die we vandaag de dag zien, toch een gevolg is van het willen mengen in Gods plan en Gods belofte. En wij betalen daar tot de dag van vandaag de prijs voor. Dus pas daarmee op. We zien het bij Jacob en Sara. God had al gezegd dat de jongste, Jacob, de leiding zou krijgen, dat de oudste de jongste zou dienen. Een belofte van God die duidelijk meegegeven is. En toch op een zeker moment denken Sara en ook Jacob, we moeten God een handje helpen. Ja, we zien het wanneer Jacob Esau bedriegt, hè, door zijn eerste geboorterecht af te nemen. We zien het bij Sara die op een gegeven moment daarin meegaat, als de zegen aan Jacob gegeven moet worden. Hè, misleiden ze hun blinde vader. Gods belofte gaat door. Ja, God is niet afhankelijk van onze eigen tekortkomingen erin. Maar wederom geldt, er wordt een dure prijs betaald. Het mengen in Gods belofte, het ongeduld, het niet kunnen wachten op God, leidt tot verraad op verraad. Jacob die Esau verraadt, Jacob die later zelf verraden wordt, zijn oom Laban, hè, misleid wordt. Met andere woorden, meng je er niet in, durf te wachten, want dan was het waarschijnlijk heel anders gegaan. En we zien het ook bij het volk Israël, wat niet bereid is op God, in dit geval zijn dienaar Mozes, te wachten. Ze wilden op een gegeven moment, toen Mozes op de berg was, ook een zichtbare, tastbare God hebben, net als de volk om hen heen. Jullie kennen allemaal denk ik het verhaal van het gouden kalf. Gods belofte aan Israël is daarmee niet weggegaan. God heeft niet zijn handen van Israël afgetrokken. Maar man, wat hebben ze daar een dure prijs moeten betalen. Wat een ellende in de woestijn. En misschien dat een deel van de ellende tot op de dag van vandaag doorwerkt. En Gods belofte is er niet van afgetrokken. Maar pas op, we zitten vast in de tijd en in die tijd betalen we daar nog een prijs voor. En David geeft daarin een hele wijze les. Hoe vaak zegt David niet, hij roept het uit, maar hij spoort ook zichzelf aan alsof hij zichzelf wil daaraan herinneren. Wacht toch op de Heer. Maar ook hij heeft een zwak moment in het vullen van lege tijd. Ja, we kennen het verhaal van Bathsheba, dus toch een moment waarin David zich of verveelt of niet wil wachten op de Heer. Hij slentert door zijn paleis en hij valt in zonde. En wat een dure prijs heeft hij daarvoor betaald. Ja, het kindje dat uit voortkwam, die overleed uiteindelijk. Het heeft hem ellende, tranen gekost, verraad in zijn eigen familie uiteindelijk. Het haalt niks weg van het feit dat hij een man Gods was. We zien dat in de psalmen. Maar ook hij betaalde een prijs voor dat moment dat hij die lege tijd waar wij mensen zo moeilijk mee om kunnen gaan, op een verkeerde manier invulde. En toch is het David die ons hier wel die les over wachten kan leren. Want ook zijn wachten is beproefd. Er zijn genoeg momenten in zijn leven waar wij van kunnen leren, waarin hij wel het wachten heeft kunnen opbrengen. Toen David gezalfd werd, heeft hij denk ik ook echt Gods stem daarin, Gods leiding daarin gezien. Hij als jongste van de stel broers werd uitgekozen, werd gezien, werd gezalfd als de nieuwe koning. Maar wat veel mensen vergeten is dat hij minimaal 15 jaar heeft moeten wachten tot het ook werkelijkheid werd. En in de tussentijd zijn er wonderlijke dingen gebeurd. Hij heeft Goliath verslagen. Je zou kunnen denken, nou, daar had hij het momentum gehad. Het volk die juichte al voor hem, zong liederen over hem. Ik denk, politiek gezien, als hij een politiek adviseur had gehad, die had gezegd, je hebt nu het moment mee, jongen. Je hebt Goliath verslagen, pak door. Word de koning van Israël. Maar David wist dat het zijn moment niet geworden was. En ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Want hoe gevoelig zijn wij daar vandaag de dag voor? Als wij zien dat met geweld en met sterke mannen de aarde schudt en de vallen bommen. Wij hebben ook de neiging om ons te scharen achter het moment. Van nu hebben we de wind mee, nu doorpakken. Ook christenen zijn vandaag de dag heel gevoelig voor machthebbers en de wind mee hebben. Pas op, Gods timing is vaak heel anders dan onze timing. En laten we daarin niet in ongehoorzaamheid vallen, maar op hem vertrouwen en op hem wachten. Trouwens, David heeft nog meer voorbeelden gehad. Hè? Hij had op een gegeven moment die Saul letterlijk in de smies. Hè? Hij zat achter in de grot zalig te slapen. Zelfs zijn eigen mannen zeiden tegen hem, joh, nu pak je kans. Nee, het was zijn moment niet. Hij heeft meerdere kansen gehad het heft in eigen handen te nemen. Maar ook hij heeft het gevoeld. Ook hij heeft ervaren. Hoe vaak zegt hij niet ook in de psalmen naast wacht op de Heer. Het zinnetje, hoe lang nog Heer? Hoe lang nog moet ik in deze ellende verkeren? Dus hij heeft het wel ervaren. Misschien zit jij vandaag de dag ook in een moment dat je ergens heel erg naar verlangt. Het kan genezing zijn, het kan gezondheid zijn, uitslag van een onderzoek. God neemt het ons niet kwalijk als wij naar hem uitroepen. Heer, hoe lang nog? Dat mogen wij gewoon op die manier naar God uitroepen. Maar pas op dat we niet het heft in eigen handen gaan nemen. Het gaan manipuleren. Het wachten is ook een vorm van vertrouwen. Durf te wachten. En ook Jezus zelf leerde wachten. Dat zien we ook in zijn leven. En hij wordt niet voor niets de zoon van David genoemd. Ik denk als hij als klein jongetje al wel daar weinig over lezen, al gemerkt heeft dat hij een bijzonder kind was. Toen hij 12 jaar was, dat zijn ouders hem kwijt waren, zei hij al toen hij in de tempel was, maar ik moet toch zijn in het huis van mijn vader. Ik denk dat Jezus, lang voordat hij zijn bediening begon, al ervan doordrongen was wie hij was. En we zien het bij de bruiloft in Cana, het eerste grote wonder. Dat zijn moeder en zijn leerling naar hem toe komen van, ja, doe wat. Er leefde al een soort verwachting rondom zijn persoon. U bent toch de machtige die komt. Wanneer gaat het gebeuren? En dan zien we dat Jezus zelf ook ervan getuigt. Ja, maar mijn tijd is nog niet gekomen. We zien het bij de beproeving in de woestijn. Vlak daarvoor was hij gedoopt. En de mensen hadden een stem gehoord uit de hemel. Meer bevestiging dan dat zou je haast niet kunnen krijgen, denk ik. De Heilige Geest was op hem. En de mensen wisten, die erbij waren, van dit is Gods geliefde Zoon. In hem vind ik mijn welbehagen. Met de ogen van mensen, met de ogen van een politiek adviseur zou je zeggen, dit is het moment, iedereen heeft het gezien. Pak het moment, ga ervoor. Maar nee, Jezus wordt 40 dagen in de woestijn eerst verzocht en beproefd. Hij moest leren wachten, dezelfde zoon van God. En we zien het in de tuin van Eden, Gethsemane, of in de hof van Gethsemane, niet de tuin van Eden. In zijn diepe lijden zou hij theoretisch de macht hebben gehad om te zeggen van laat dit niet gebeuren. Hij had er maar om hoeven vragen. En dus ook qua tijd zat hij daar echt in het nauw van hoe lang moet mijn lichaam dit nog verdragen. Hij had een enorme fysieke pijn, hij zweette, bloed. Maar zelfs in die situatie wende hij dat niet aan. Hij zei niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat een vertrouwen spreekt daaruit. Ook Jezus moest aan de lijve ondervinden wat het was om te wachten. Om Gods belofte te kennen, maar toch te zeggen, het is uw tijd, Heer. Hoe ziet dat dan uit, dat wachten op de Heer in vertrouwen? Nou, ik denk het mooiste voorbeeld dat we tegenkomen, is het wachten van Anna en Simeon. En ik wil dat stuk er even bij pakken. Dat staat in Lucas. En dan Lucas 2, vanaf vers 25. Daar zijn twee oudere mensen die hun hele leven al de verwachting hebben van het gaat goed komen. En we lezen nergens, en ik denk met de reden dat ergens in die moeizame jaren zij op een of andere manier God gemanipuleerd hebben. Of het in het andere hebben gezocht. Of afgoden hebben gezocht. Er staat vanaf vers 25, Lucas 2. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. En het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden, nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Want met mijn eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt en hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eerst trekt van Israël uw volk. En we lezen ook in vers 36, er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Asser. Ze was hoogbejaard, vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Hoe lang kan een mens wachten? Ze was altijd in de tempel, want ze zag waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hem toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Twee mensen die wisten dat het goed zou komen, die dat in hun hart meedroegen, maar het op konden brengen om te wachten. En niet wachten als in achterover zitten. Nee, wachten, de oproep van David is niet van jongens, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Hanna ging elke dag gewoon naar de tempel. Ze bad, ze vastte, ze deed wat ze moest doen. Ze deed haar werk. Dus vindt in die zin ook betekenis in het werk wat je doet. Ook al zit je ergens achter de kassa of schoffel je, of het maakt niet uit. En wachten betekent niet dat je stil achterover moet zitten. Overal waar jij van betekenis kan zijn, mag je dat wachten uitvoeren in die zin. En gewoon je alledaagse dingen, laat je handen datgene doen wat het op die dag op kan pakken. Maar doe het wel in gebed en met toewijding. Dat is het wachten waar David het hier over heeft. Het is geen passief wachten, maar een wachten in vertrouwen op God. Dat hij zijn belofte stand houdt. En herinner je er zelf maar aan. Hè? David roept, zegt het ook tegen zichzelf. Het is niet dat hij een preek van iemand krijgt. Hij herinnert zichzelf eraan. Wacht toch op de Heer. Wees dapper en moedig. En wij denken vaak bij wacht niet aan dapper. En dat vind ik zo bijzonder dat hier aan elkaar gekoppeld is. Dapper zijn en wachten. Wij denken bij dapper, dat is iemand die actief bezig gaat, het moment pakt, sterk is, krachtig is. Maar dapper kan juist datgene zijn wat Hanna, Simeon hier doen en wat David ook zichzelf toe oproept. Vertrouwen op de Heer. En ik moest denken aan het wapengekletter van deze dag. En ik vind het soms ingewikkeld, want mensen hebben soms een hele sterke overtuiging in wat goed is en wat er moet gebeuren. Of gaan achter een bepaald politiek persoon staan. Ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Helemaal als het gaat om wie is nou dapper en wie durft te vertrouwen op God. En hoewel ik geen moment rouwig ben, laat dat duidelijk zijn over de dood van Ayatollah Khamenei in Iran. Dat is een verschrikkelijke despoot leider geweest die zijn volk op een vreselijke manier onderdrukte. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de bevolking blij is en denkt opgeruimd staat netjes. Maar ik moest ook denken aan een interview met Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, is inmiddels overleden. En die was een keer te gast bij Andries Knevel. En die zei van, ja, ook de moslims en de ayatollahs en de toeristen zitten te wachten op Jezus. En Andries Knevel zei, zitten te wachten op Jezus? Die willen toch alleen maar dood en verderf, die mensen? En hij zei, die wachten op Jezus. En hij vertelde dat hij met de Bijbel in de hand op bezoek ging. Bij de leiders van de Taliban, bij de ayatollahs. En dan pakte hij ook de preek van Paulus erbij. En dan zei hij van, ik spreek als ik tegen jullie spreek niet tegen heidenen. Hij zei, ik spreek tegen zeer godsdienstige mensen. Hij zei wel, maar jullie zitten vast in een, vond ik behoorlijke dappere woorden, in een verdorven en wetteloos systeem. Jullie moeten daar los van komen. En op een of andere manier kwam hij levend uit die grotten, met zijn Bijbel in zijn hand. En hij zei, ik bid voor die mensen. En ik denk van, ja, als je het hebt over wachten en dapper zijn, dan denk ik, ja, welk voorbeeld is dan, past dan daar beter bij? Nou ja, ik denk dat laatste. Durf te wachten op de Heer, maar wel in gebed en in vertrouwen. En dat staat ook in Zacharia 4. En dat zijn woorden die we niet zomaar mogen vergeten in die context ook van vandaag de dag. Niet de macht van wapenen. Niet het werk van mensenhanden. Het is mijn geest, spreekt de Heer. En laten we denken ook als we voor nieuws bidden en voor leiders bidden, die woorden daarin meenemen. Het is niet het wapengekletter en de macht waar wij ons vertrouwen op moeten hebben. Het is de geest van de Heer. En wees daarin nederig en dapper en durf te wachten. Want God houdt zijn belofte. Waar wacht jij op? Dat kan voor ieder iets anders zijn, denk ik. Maar weet als God dat verlangen in je hart gelegd heeft, dat het een wachten is dat niet te vergeef zal zijn. Klaag gerust als David. Hoe lang nog, Heer? Heer, mag ik niet verwachten. Heer, hoor mij. Maar ook bid en werk, zoals Anna en Simeon deden. Doe gewoon je dagelijkse ding dat je te doen hebt op dat moment. Ga naar je werk, vertrouw op de Heer en bid voor de mensen om je heen. Wees dapper en vastberaden, want God houdt zijn belofte. Ja, wacht op de Heer. Amen.